De zangdienst is eigenlijk, of ja, zo mag ik het wel zeggen, de zangdienst is nog niet helemaal gedaan. We gaan er de preek tussen inschuiven. Op het laatste moment, zo aan Rut doorgegeven van, zou een mogelijkheid kunnen zijn en we gaan het zo doen. Maar ik wil eerst nog bidden. Ja, Heere God, aanbidding stopt niet als we stoppen met zingen. U wilt dat heel ons leven een aanbidding is voor u, een lofprijs tot eer van u. En liederen zijn daar een middel toe bij uitstek. Maar Heer, ik geloof ook dat het openen van uw woord, het onderzoeken in uw woord, het zoeken met ons hart wat u tot ons te zeggen hebt, als we dat oprecht doen, Heere, dan geloof ik dat ook dat oprechte aanbidding is. Dat als we ons leven toewijden aan u, dat dat oprechte aanbidding is. En daarom, Heere, stopt het niet, maar gaat het gewoon door. Heer, ik wil vragen dat u mij gebruiken wilt als een instrument in uw handen, Heere. Neem uit mijn gedachten weg alle vrees voor mensen, alle hoogmoed. Maak mij, Heere, tot een instrument dat ja, u gebruikt tot opbouw van mezelf in de eerste plaats en van deze gemeente. Dank u wel. Amen. U mag in het Oude Testament opslaan, Psalm 141. Psalm 141, de eerste vier verzen. Een psalm van David. O Heere, ik roep u aan, haast u tot mij. Neem mijn stem ter oren als ik tot u roep. Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan. Het opheffen van mijn handen als avondoffer. Heere, stel een wacht voor mijn mond, waak over de deuren van mijn lippen. Neig mijn hart niet tot iets kwaads, om in goddeloosheid boze daden te volvoeren, met mannen die bedrijvers van ongerechtigheid zijn, en laat mij van hun lekkernijen niet eten. Tot zover. Het is makkelijk om te weten wie het geschreven heeft, David. Het is altijd handig om een beetje de auteur van een stukje uit de Bijbel te kennen en vooral ook van die man zoveel verhalen te kennen. Dus het is een psalm van David, een gebed van David. En eigenlijk, en ik heb dat wel vaker als ik psalmen van David lees, dan herken ik daarin modelgebeden. Manieren die je kunnen helpen of stukjes uit de Bijbel die jou eigenlijk als een stukje leerschool kunnen dienen van: hoe kan ik bidden? Wat is een goede manier om te bidden? Wat zijn de juiste woorden om naar voren te brengen? Wat zijn de juiste gedachten die God aangenaam zijn? Een modelgebed. En misschien klinkt het vreselijk oneerbiedig, maar ik dacht van, moest Jezus nu niet het Onze Vader hebben gegeven? Toen een van de discipelen naar hem toe kwam en zei van, Heer, leer ons bidden. We zien dat u zoveel tijd in gebed met de Vader doorbrengt, leer ons bidden. En toen heeft Jezus ons het Onze Vader gegeven. Maar stel dat hij dat niet had gedaan. Dan moet ik eerlijk bekennen, dan zou Psalm 141 met deze eerste vier versen toch redelijk bovenaan mijn lijstje staan van modelgebeden. Van hoe wil God, hoe verlangt God dat mijn gebed zal zijn. En daarom wil ik jullie uitnodigen om te zien hoe David bidt. Welke woorden hij gebruikt. Wat hij in zijn gebed naar God toe allemaal zegt. En ik hoop dat het in die zin een spiegel mag zijn, maar tezelfde tijd ook een uitdaging. Ik heb de preek opgedeeld in drie stukjes. We gaan eerst gewoon deze vier versen die ik heb gelezen gewoon even overlopen. Een paar dingen onder jullie aandacht brengen. In een tweede stukje wil ik een uitdaging voor jullie voeten leggen en voor mijn eigen voeten leggen. En tenslotte wil ik bij die uitdaging de vraag stellen van, met een dergelijke uitdaging is er hoop? Kan er hoop zijn als je met een dergelijke uitdaging geconfronteerd wordt? Het eerste, de psalm zelf. Laat ons opnieuw bekijken wat David tegen God zegt. David zit met een nood. Als je het vervolg van de psalm leest, krijg je er een beetje een gevoel bij van waar hij moeite mee heeft. Ik vermoed dat hij vooral moeite had met druk van mensen, met onrechtvaardigheid van mensen. Misschien dacht hij ook aan andere zaken. Maar er is een heel duidelijke nood bij David en de nood zit redelijk hoog. Want hij roept het uit naar God. O Heere, ik roep u aan. Haast u tot mij. God, ik heb u nodig, is de eerste reactie van David. Ik roep tot u. En in zoveel psalmen van David herken je telkens opnieuw diezelfde gedachte. Bepaalde omstandigheden in het leven van David, of ze nu heel grote druk zijn, of hele grote zonde van zichzelf, of eigenlijk ook gewoon heel grote vreugde in zijn eigen leven, de reactie van David is telkens weer dezelfde. Ik loop naar God, ik ren naar God, want ik wil het allemaal tegen God zeggen. Alles wat in mijn gedachten en in mijn hart bovenkomt en gaat bovendrijven, de druk die ik ervaar, God, ik roep tot u. U en u alleen heb ik nodig. En als het moet, zal ik roepen. Ik kan het heel eenvoudig in stilte doen en hij zal vast misschien wel psalmen gemaakt hebben, zoals psalm 142, een leerdicht van David toen hij in de spelonk was. Ik neem aan dat hij daar niet zal geroepen hebben, uit vrees voor Saul en voor degenen die achter hem aanzaten. Maar hier roept hij het uit. De druk wordt veel te groot. God, help mij. En dit is iets wat David geleerd heeft en telkens opnieuw doet. En ik mag hopen dat het ook voor jou, en ik merk ook dat het bij mezelf meer en meer gebeurt, een uitdaging mag zijn van blijf roepen naar God als dingen niet gaan zoals je wil. En misschien zegt God wel van, ja, maar ik laat ze zo. Maar misschien wil God wel voortdurend van jou horen waar je hart is. Misschien wil God wel dat je voortdurend aan zijn deur gaat kloppen en aan geen enkele andere. Van roep mij maar aan, zoek mij maar, val mij maar lastig telkens opnieuw met dezelfde vragen. God vindt je geen zeurpiet. Hij wil graag van je horen waar je nood is. En hij wil die nood aan horen. En dat is ook precies wat David doet. Heer, ik roep u aan. Haast u tot mij. En wat verwacht David? Kom, haast u tot mij. Kom tot mij, God. En hoor. Kom naar mij toe. Waarschijnlijk ken je dat gevoel. Een gevoel van, waar is God? Hij lijkt zo ver weg. En dat is eigenlijk een heel vreemde gedachte. Te weten dat God almachtig is, te weten dat God niet aan tijd en plaats gebonden is, dat zoveel christenen er toch in slagen om te zeggen van God, u lijkt zo ver weg. Terwijl hij het helemaal niet is. En toch kunnen we dat gevoel hebben. En daarom, misschien om daarom, zegt David van, ik roep tot u, God, kom tot mij. Ik heb het nodig dat u dichtbij komt. Omdat ik het gevoel heb, misschien het geloof ben kwijtgeraakt, dat u dichtbij bent. Maar misschien is het helemaal niet dat wat David bedoelt. Misschien weet David wel van, ik weet dat u dichtbij bent, maar is zijn gebed, is zijn roepen naar God, God, ik wil dat uw kracht in mij komt. Dat uw hulp dichtbij komt. Dat oplossingen die ik nodig heb, dat u ze mij geeft en dat ik ze mag zien. Ik weet wel dat u er bent, maar laat uw kracht zien, zoals ook in een van de liederen die in onze bundel staan. Laat uw kracht zien, o machtig God. Ik roep u aan, haast u tot mij. Neem mijn stem ter oren als ik tot u roep. Het verlangen van David dat God zijn invloed mag laten merken in zijn leven of in het leven van mensen die hem onder druk zetten. Beide kunnen. En beide liggen in de handen van God wat hij ermee doet. Dat is het eerste wat David doet. Hij roept tot God en hij zal het blijven doen tot hij God gevonden heeft. Tot God tot hem genaderd is en zijn gebed heeft gehoord. En dat is precies wat het ook is. Het roepen van God Het roepen van David naar God, haast u tot mij, kom tot mij, ik roep u aan. Daarvan beseft David in vers 2, dit is een gebed. Je kunt van jezelf misschien het gevoel hebben dat gebed maar een bepaalde categorie van dingen is die je tegen God zegt. Maar alles kan je tegen God zeggen. En David beseft dat. Hij beseft dat zijn roepen, zijn haastige hulp, zijn haastige noodroep om hulp, dat het een gebed is. Laat mijn gebed, als ik het moet samenvatten, aangenaam zijn voor u. David beseft plots van, ik ben aan het roepen tot God, ik ben eigenlijk aan het bidden. En hij zegt tegen God van, God, oh, alsjeblieft, laat mijn roepen niet alleen maar op mezelf gericht zijn, laat mijn roepen op u gericht zijn. Niet zozeer op, in de eerste plaats op mijn nood en mijn verlangen om uit die nood verlost te worden, maar laat mijn gebed zijn als een reukoffer voor uw aangezicht. Het opheffen van mijn handen als een avondoffer. En ik ben gaan opzoeken van, tja, staat er iets in het Oude Testament over een heel specifiek offer dat 's avonds gebracht werd? Het was gewoon een moment. De Joden werden uitgedaagd om 's morgens offers te brengen en om 's avonds offers te brengen. En een aantal offers werden zowel 's morgens als 's avonds gebracht. Dus het was niet een heel specifiek offer. Maar hij verlangt dat zijn roepen tot God, dat het een aangenaam gebed mag zijn. Dat God mag zeggen van, David, ik ben blij dat ik dit van jou mag horen. En misschien onderzoekt David zichzelf terzelfde tijd. Van, God, als er in mijn roepen iets egoïstisch is, iets wat alleen maar op mijn eigen verlangens gericht is, Heere, dan is het mijn verlangen dat mijn roepen tot u iets aangenaam is voor u, als een reukoffer, als een avondoffer. En in die zin evolueert zijn gebed misschien, je weet het niet helemaal, maar misschien evolueert zijn gebed naar ik-gericht, van ik-gericht naar God-gericht. En dat is iets wat gebed altijd zou moeten doen, altijd mag doen, en waar je ook in je gebed mag naar verlangen van, God, laat het niet alleen op mezelf gericht zijn en mijn noden, laat mijn gebed ook God-gericht zijn. Maar hoe kan dat? Hoe kan een gebed van een zondig, onvolmaakt mens, hoe kan zo'n gebed God aangenaam zijn? Eigenlijk geeft David het antwoord in het vervolg. In vers 3. Heere, stel een wacht voor mijn mond, waak over de deuren van mijn lippen. Hoe is mijn spreken, stelt David bij zichzelf vast. Hij stelt zichzelf de vraag, en hij brengt het dan terug in een gebed naar God toe. Hoe is mijn spreken? Beetje onverwachte wending lijkt het wel in deze psalm. Hij verlangt ernaar dat zijn spreken tot God aangenaam zal zijn. En hij wil het praktisch maken en wil het heel concreet maken. En de eerste vraag die hij zichzelf stelt is van, hoe is mijn spreken? Je kunt je de vraag stellen van, David, zijn er geen belangrijker dingen om te noemen dan dit? Hij begint hiermee. Hoe is mijn spreken? Is dit zo belangrijk? Ja, misschien toch belangrijker dan we zelf soms denken. Jezus heeft zelf gezegd, wat daarentegen de mond uitgaat, maakt de mens onrein. In het Matthäus-evangelie zegt Jezus dat. Wat daarentegen de mond uitgaat, maakt de mens onrein. Matthäus 15, vers 18. En ook Jacobus in zijn brief zegt, maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Jacobus hoofdstuk 3, vers 8. Dus blijkbaar toch niet zo onschuldig dat David, als hij met zijn woorden naar God roept en met zijn woorden hoopt dat wat hij zegt God aangenaam zal zijn, dat hij misschien voor de eerste keer of voor de zoveelste keer zegt van, maar hoe vaak zijn mijn woorden niet aangenaam? Nog voor God, nog voor mensen. Een onberekenbaar kwaad, noemt Jacobus het. Vol dodelijk venijn. Een mens wordt onrein door alles wat uit zijn mond komt, zegt Jezus. En in die zin, ja, beseft David van, als mijn gebed voor God aangenaam moet zijn, dan heb ik een wacht voor mijn mond nodig. Dan heb ik het nodig om er niet zomaar alles uit te gooien. Maar David wordt nog specifieker. David komt nog dichterbij en het wordt misschien beangstigend dichtbij in vers 4. Neig mijn hart niet tot iets kwaads. Je merkt dat David in deze vier eenvoudige, korte versen uit dat hele dikke boek wat wij de Bijbel noemen, dat David naar de kern van de zaak doordringt, omdat hij beseft van, ik ben op zoek naar echte godsdienst. Ik wil God dienen, waar komt het dan echt op aan? En dan beseft hij maar één ding, dan komt hij bij het hart uit. Ook Jezus maakte die link. Ik sprak er net over dat vers van wat daarentegen de mond uitgaat, maakt de mens onrein. Wel een paar hoofdstukken eerder in Matteüs, hoofdstuk 12, vers 34, zegt Jezus, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dus ook Jezus zelf maakt al die link en onderstreept daarmee eigenlijk waarom David niet ten onrechte eerst over zijn eigen spreken gaat nadenken. En vraagt aan God van bewaak dat alsjeblieft God, want er komt zoveel kwaad uit deze mond en het berokkent ook zoveel kwaad. En ook Jezus onderstreept dat, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dus David focust zich op zijn hart. Hij wil, hij verlangt, hij bidt dat zijn hart niet geneigd zal zijn, niet geen voorkeur zal hebben voor iets kwaads. En op zich had hij daar kunnen stoppen. Op zich had hij zich kunnen beperken tot dat ene zinnetje. Neig mijn hart niet tot iets kwaads. Maar ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als ik jou de vraag stel van onderzoek je hart is, dan ga je waarschijnlijk zeggen, maar wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat moet ik dan doen? Aan welke dingen moet ik denken? Waar moet ik mij al of niet zorgen over maken? Kan je dat niet wat concreter maken? Kan het niet nog wat praktischer, die vraag, over het hart? Dat is precies wat David doet. Hij bidt en verlangt dat er geen kwaad in zijn hart zal zijn, maar hij maakt het specifieker. Om in goddeloosheid boze daden te volvoeren. Dus David beseft dat als hij de focus op zijn hart richt, dat hij niet alleen moet nadenken van welke woorden komen er uit mijn mond, maar ook welke daden komen er uit mijn handen. Wat doe ik in mijn leven? Heel praktisch. Geen goddeloze daden. In het vorige vers geen goddeloze woorden, geen God onvriendelijke of onaangename woorden voor God. Maar David beseft heel concreet, als ik mijn hart onderzoek, dan moet ik misschien in de eerste plaats naar mijn daden kijken. En toch graaft hij nog dieper naar de wortel als hij wil weten wat er in zijn hart is. Neig mijn hart niet tot iets kwaads, om in goddeloosheid boze daden te volvoeren met mannen die bedrijvers van ongerechtigheid zijn, maar hij graaft dieper. En laat mij van hun lekkernijen niet eten. Ik vind het hier wat krachtiger beschreven dan in de nieuwe Bijbelvertaling, daarom dat ik deze oude vertaling gelezen heb. Laat mij van hun lekkernijen niet eten. David beseft dat oprecht voor God staan, oprecht met God wandelen, dat het te maken heeft met je passies, waar je harts verlangen naar uitgaat. En misschien ben je geen lekkerbek en herken je je niet zo in dat woordje dat David hier gebruikt. Hij laat mij van hun lekkernijen niet eten. Maar stel je dan maar een paar andere vragen. En David stelt zichzelf die vragen als hij zijn eigen hart onderzoekt. Wat met mijn woorden? Wat met mijn daden? Wat met mijn passies? Is dit alleen in deze psalm dat je dat oprechte verlangen van David ziet en waar hij heel dichtbij in zijn hart komt en zegt van God, ik wil geen spelletjes spelen, ik wil mij niet alleen maar focussen op de buitenkant, ik wil de binnenkant in orde hebben. Is dat alleen in deze psalm of kom je het op andere plaatsen nog tegen? Wel, een van de meest bekende psalmen die we kennen van David is psalm 51. Ik weet niet of jou al, nou, ik weet het misschien wel hoor, maar beeld je in dat jou overkomen is wat David heeft gedaan met Bathseba en met haar man. En dat misschien niet de eerste keer is dat je op seksueel gebied verleid wordt tot verkeerde dingen, verkeerde gedachten, verkeerde handelingen. En dat je tot God roept en tegen God zegt van God, dit moet anders. Dan weet ik voor mezelf dat bij mij de neiging zou zijn om God om kracht te bidden. Om God te bidden dat hij de verleidingen zou wegnemen. Dat hij mensen naast mij zou brengen die mij zouden helpen om weerstand te kunnen bieden tegen verleidingen. Lees Psalm 51 nog eens opnieuw. Wat is het hartsverlangen van David, naast het feit dat hij vergeving vraagt aan God, maar wat verlangt David in Psalm 51? Vernieuw in mij een vaste geest. Hergeef mij de blijdschap over uw heil. Geconfronteerd met een van de vreselijkste zonden die je zou kunnen begaan, namelijk de vrouw van een ander pakken en de man van die vrouw de dood insturen, daartegenover stelt David maar één ding van God. Mijn enig verlangen is dat mijn hartsverlangen is u en u alleen. Als dat gerealiseerd wordt, als u dat in mijn hart legt, dan weet ik dat ik safe of safer ben tegen de meest vreselijke zonden die mijn leven zouden kunnen bedreigen. David beseft dat het met zijn hart goed moet zitten, vooraleer het met God goed kan zijn. Laat mijn gebed als een reukoffer voor uw aangezicht zijn. Hoe kan dat? Als zijn hart oké is, zijn spreken oké is, zijn daden oké zijn en zijn passies op de juiste dingen of op de juiste persoon gericht zijn. Dat is de psalm. Dat is wat David zo lang geleden heeft opgeschreven. Wat is de uitdaging voor mezelf? Wat is de uitdaging die ik jullie wil voorleggen? En het is een uitdaging die te maken heeft met waar we de komende weken en maanden ook aandacht willen aangeven, focus willen op hebben. Eén benadering zou kunnen zijn, als je aan het begin van een nieuw werkjaar staat, hebben we altijd toch een beetje het gevoel van het gemeenteleven in de zomer is toch net iets anders dan buiten de zomer. En je zou je allerlei vragen kunnen stellen, van waar sta ik en waar wil ik naartoe? Waar staan we en waar willen we naartoe? Welk accent willen we leggen? Of welke accenten willen we leggen? In ons persoonlijk leven en in ons gemeenteleven. En ik denk als ik op voorhand, voordat ik aan de preek was begonnen, lijstjes had rondgedeeld en gevraagd van welke accenten, of misschien voor de vergadering die we vorige dinsdag hadden, dan hadden er vast en zeker allerlei vreselijk goede dingen opgestaan. Dingen die van wezenlijk belang zijn voor de gemeente van Jezus Christus of voor deze gemeente in het bijzonder. Goede, noodzakelijke dingen. Roger en ik zelf hebben onszelf die vraag gesteld aan het begin van de zomervakantie. En we zijn er eigenlijk los van elkaar apart mee op weg gegaan met die vraag. Van welk accent wil God dat we leggen in deze gemeente in de weken, maanden die komen? En toen we samenkwamen, ja, werd Roger even stil, werd ik zelf ook even stil. Omdat wat God ons elk apart had gegeven, was precies hetzelfde. Er was precies ook dit verlangen van David. Waar is mijn hart? Waar is ons hart als gemeente? Leg de focus op het hart. En je kunt je de vraag stellen van, oké, dit zijn maar gedachten die toevallig misschien, perfect matchen, als twee mensen samenkomen. Maar ik voel me redelijk gerust met die uitdaging, omdat ook zelf in de Bijbel je precies datzelfde verlangen van God tegenkomt. Jacobus heeft geschreven in het eerste hoofdstuk, vers 26, indien je je hart misleidt, dan heb je waardeloze godsdienst, staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling. Indien je je hart misleidt, dan heb je waardeloze godsdienst. God zelf heeft via de hand van Mozes dan in Deuteronomium laten opschrijven: heb de Heere uw God lief met uw hele hart. Niet met uw hart, met uw hele hart. heb de Heere uw God lief met uw hele hart. En heel vreemd. Misschien vinden we dat niet zo prettig. Maar een paar, dus dat was Deuteronomium hoofdstuk 6 vers 5. En een paar hoofdstukken verder in hoofdstuk 8 vers 2. Waar God terugkijkt op 40 moeilijke, lange, eentonige, lastige jaren in de woestijn voor het volk. Wat zegt God dan tegen zijn volk? Ik heb dit alles laten gebeuren ten einde te weten wat in uw hart is. Het gaat God zo na aan het hart om te weten wat er in uw hart is, dat hij alle middelen goed vindt om u dat zelf te laten ontdekken. En dat kunnen best vreselijk onprettige dingen zijn. Maar zo ernstig is het God te doen om te weten wat er in je hart is, dat hij alle middelen goed vindt om het jou te laten ontdekken. En dat is de focus die we willen leggen. De focus op het hart. En daarom onze vraag naar onszelf en naar jullie. Waar is je hart? Hoe is je hart? Waar is het? En hoe is het? Is je onvrede? Is je opstandigheid? Is je lijst van onbeantwoorde vragen zo groot dat je hart zich voor God heeft afgesloten? Dat je de dingen niet meer aan God voorlegt, zoals David hier als een soort reflex telkens opnieuw doet. O Heere, ik roep u aan, haast u tot mij. Misschien bent u het kwijtgeraakt door de onvrede, door de opstandigheid, door de te lange lijst van onbeantwoorde vragen. Moet God er alleen maar voor jou zijn? Of ben jij er voor God? Waar is je hart? Hoe is je hart? Doe je dingen in Gods koninkrijk? Of waar zijn je passies? Is het jouw passie om God te dienen, waar je ook bent? Doe je dingen in het koninkrijk van God? En hoe doe je de dingen in het koninkrijk van God? Het doet me pijn in het hart om te weten dat er in deze gemeente mensen zijn die, omwille van de dingen die ik daarnet noemde, ja, misschien afstand genomen hebben van God. Door onvrede, opstandigheid, lange lijst van onbeantwoorde vragen of wat dan ook. Maar het doet me evenzeer pijn om te weten dat er in deze gemeente mensen zijn of waren die moedeloos en misschien zelfs deels inactief zijn geworden in deze gemeente. Voor een stuk, niet helemaal, maar voor een stuk, door de manier waarop andere broeders of zusters met hem of haar zijn omgegaan, door wat gezegd wordt. En het moedeloos worden en het er maar laten bij zitten is niet iets wat God wil. Maar het andere neerdrukken is ook niet iets wat God wil. Hoe is je hart in de kerk? In het dienen van God in zijn koninkrijk. Hoe is je hart? Hoe zijn je daden? Hoe is je spreken? Waar zijn je passies? Hoe doe je de dingen in het koninkrijk van God? Maar eigenlijk gaat het veel breder. David beperkt zijn onderzoek van zijn eigen hart niet tot zijn dienst naar God toe, zijn omgang met God alleen. Hij wil dat in elk aspect van zijn leven zijn hart recht is. Vandaar dus ook de vraag naar mezelf en naar jullie. Hoe is je hart? Waar is je hart? In wat we dan geneigd zijn om te noemen het gewone leven. Het leven, wat we dan zeggen het leven buiten de kerk. Hoe is je hart? Mag iemand een week lang naast jou staan en zien en horen hoe je met je man of je vrouw omgaat? Hoe je met je kind omgaat. Of hoe je met je vader of je moeder omgaat. Wat gezegd wordt tegen de mensen die ik noemde. Wat er gezegd wordt. Hoe er gesproken wordt. Of als je zegt, ja maar, ik, kan men spreken al redelijk in bedwang houden wat er in je gedachten is. Zou je dat prettig vinden dat iemand eens een week lang met je meegaat? Ik heb dagen dat ik denk van ja, laat ze maar komen. Ik heb andere dagen dat ik denk van liever niet. Waar is je hart? Hoe is je hart? Heb je een heel minimalistische benadering naar God toe? Van God, ik doe alleen maar, of ik doe niet de dingen die u niet goed vindt. Dat is het motto in mijn leven. Ik doe niet de dingen die u niet goed vindt. David zegt van, hier kan ik niet tevreden mee zijn. Hij wil dat zijn hart in zijn spreken naar buiten gekomen, in zijn daden naar buiten gekomen. Hij wil dat zijn passies een reukoffer zijn voor God. Aangenaam voor God. En ik besef dat de vragen die ik mezelf geef en die ik jullie geef, dat niet de makkelijkste en zeker ook niet de prettigste vragen zijn. Maar besef je wel wat God in de plaats wil geven als je dingen voor God wil brengen, durft brengen? Besef je wel wat God in de plaats geeft? Vrede, vergeving, zijn liefde, zijn aanvaarding, zijn zorg, en vul maar in. Dus vrees niet om jezelf die vragen te stellen. Want de God die aan onze kant wil komen staan, is de schepper van hemel en aarde. Die het zelfs de moeite waard vond om zijn zoon te geven, opdat jij van een dode mens weer een levende mens zou worden. Nu en later. En daarom, twee Bijbelteksten, Joël hoofdstuk 2 vers 13, scheurt uw hart en niet uw kleren. Bekeert u. Joël 2 vers 13. Scheurt uw hart en niet uw kleren. Bekeert u. Of Jacobus hoofdstuk 4 vers 8. Zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt. Zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt. Dus wat is de uitdaging voor de komende tijd? Een uitdaging die ik zelf wil en met Gods kracht durf op te nemen. Wat is de uitdaging? Zie toe op je eigen hart en zie toe op het hart van degene die naast je zitten, waar dan ook. En om die reden blijven we benadrukken het belang van de kringen. Om die reden ben ik bijzonder dankbaar dat het ook het verlangen en de passie is van Daan en Henny en van Sam en Mieke als ze opnieuw met kringen verder gaan doen, is dat precies ook hun verlangen. Dat in de kringen, in het samenkomen buiten de zondag, dat we zo met elkaar kunnen omgaan, dat we vanuit een houding van Heer, ik wil toezien op mijn eigen hart, en vanuit die houding wil ik ook toezien op het hart van mijn broer en mijn zus. Niet neerkijkend daarop, maar medelevend, medelijdend, medezoekend, medeondersteunend, medebiddend. Daarom de nadruk telkens weer op het belang van kringen. Misschien begrijp je nu waarom ik als derde puntje in deze preek heb geschreven: is er hoop? De uitdaging die David zichzelf geeft, de uitdaging die ik mezelf geef, de uitdaging die ik jullie geef, komt zo vreselijk dichtbij. En je zou eens moeten weten welke donkere plekjes er nog in mijn hart zijn, denk je misschien. Het komt zo vreselijk dichtbij, is er wel hoop? Kan er wel hoop zijn om dat gevecht als het ware met jezelf aan te gaan? Is er wel hoop? Er is vast en zeker hoop. De eerste hoop vind ik in deze psalm, psalm 141. En de hoop zit in het feit dat alles wat David verlangt, een gebed is. Alles wat hij noemt, alles wat hij verlangt dat er in zijn leven zou gebeuren, stuurt hij naar God in het besef van: God, als u dat niet bewerkt, dan hoef ik er niet eens aan te beginnen. Let eens op. Laat mijn gebed een reukoffer zijn. Het verlangen van David om God aangenaam te zijn is een gebed van: God, ik ben zelfs niet in staat om in mijn eigen hart dat op te wekken dat wat ik doe aangenaam is voor u. God, ik ben zelfs niet in staat om een recht hart te hebben. En daarom mijn gebed, God, neig mijn hart niet tot iets kwaads. Precies ook wat in het Onze Vader staat. Neig mijn hart niet tot iets kwaads. Dus hij vraagt aan God, God, het is wel mijn hart, maar wilt u het beschermen dat het niet gaat verlangen naar iets kwaads? Stel een wacht voor mijn mond, waak over de deuren van mijn lippen. God, als mijn hart zachter wordt en kneedbaarder wordt en aangenamer wordt voor u, alsjeblieft, God, in de onbewaakte momenten, zet een wacht voor mijn lippen. Geef mij de genade dat als mijn hart aangenamer wordt voor u, dat in de onbewaakte momenten u de woorden tegenhoudt. Geef mij die genade, God. Misschien zijn mijn gedachten dan nog niet helemaal correct, maar laat minstens mijn woorden geen schade aanrichten bij een ander. Dat is het verlangen van David. Stel een wacht voor mijn mond, waak over de deuren van mijn lippen. Er is hoop, omdat David beseft van God, als u die dingen niet in mij bewerken zult en kunt, dan is het inderdaad een hopeloze zaak. Psalm 86, vers 11, zegt het eigenlijk op dezelfde manier, maar ook met diezelfde ingesteldheid. Verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Verenig mijn hart om uw naam te vrezen. De schrijver van de psalm beseft dat zijn hart omwille van de passies die daarin heersen alle kanten opgaat. En hij beseft van God, laat het niet alle kanten opgaan. Verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Dat is de eerste reden waarom ik zeg van, er is hoop om met dergelijke moeilijke, persoonlijke, dichtbijkomende vragen geconfronteerd te worden. De hoop ligt in het feit dat zelfs onze onbekwaamheid om het te kunnen inhoud van je gebed mag worden. Telkens opnieuw en opnieuw en opnieuw. God wordt het niet moe om dit soort gebeden te horen, hoor. God vindt het bijzonder aangenaam om dit soort gebeden, dus noods 10 keer per dag, opnieuw en opnieuw te horen. Nog 2 andere Bijbelversen wil ik noemen om te ondersteunen, te onderstrepen dat er inderdaad hoop is bij deze uitdaging. Jeremia hoofdstuk 24 vers 7. Ik zal hun een hart geven om mij te kennen. Jeremia hoofdstuk 24 vers 7. Ik zal hun een hart geven om mij te kennen. Dat geeft je moed en vertrouwen en verlangen om voor deze dingen te bidden. Omdat God zelf zegt, ik zal jou een zodanig nieuw hart geven dat het naar mij zal gaan verlangen. Dat proces neemt God op zich. Of zoals Paulus schrijft, en die tekst heb ik eerder al eens genoemd, in de 2e Korinthebrief, 2 Korinthe hoofdstuk 1 vers 20. In Christus zijn alle, staat er letterlijk, in Christus zijn alle beloften van God, ja en amen. Alles wat God in zijn woord beloofd heeft, daarvoor heeft Christus aan het kruis ook gestorven om te onderstrepen van alles wat God belooft is onveranderlijk waar, in zijn context soms natuurlijk, maar de beloften van God blijven waar ook na het kruis. En in die zin, om die reden, om die verschillende redenen, heb ik hoop om voor mezelf in de weken en maanden die komen en eigenlijk de rest van mijn leven met deze vragen bezig te blijven. En hoop ik dat jullie datzelfde verlangen hebben. Om daar op die manier in je eigen persoonlijk leven, in je gezinsleven, in ons gemeenteleven en in ons in de wereld zijn, dat we met dat, met die houding, met die ingesteldheid, met dat zoeken, met dat verlangen, met dat bidden, de komende tijd bezig zullen zijn. Mogen God ons genadig zijn. Amen. Laat ons een moment stil zijn. Voor wie hopen op de Heer, zegt een lied. Dat we geloven, Heere. dat onze hoop op u gericht is, als ons hart oprecht verlangt, niet alleen qua gevoelens, maar ook qua spreken en daden en passies, zo op u gericht is, Heer, dan weten we, er is kracht voor wie hopen op de Heer. En in dat vertrouwen willen we staan en vooruit gaan in de tijd die